Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
En we gaan met elkaar lezen uit het Oude Testament. En wij zijn net terug van vakantie. En ik had voordat op vakantie ging bij ons in de kerkbode geschreven dat we zouden beginnen aan een reeks spreken uit het boek Nehemia. En we lezen dus vanmorgen uit Nehemia. Dan weet u wat we vanavond in Heerde ook lezen. Boek Nehemia. En daar vanaf hoofdstuk 1 en daar vanaf vers 1. Ja, we lezen Nehemia 1 vanaf vers 1. De woorden van Nehemia, de zoon van Gagalia. Het gebeurde in de maand Kislev, zo heb ik het altijd geleerd. In het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tegen mij: de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En ik zei: och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen, laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden, dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonden van de Israëlieten die wij tegen u hebben begaan. Ook ik en mijn familie, we hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes hebt geboden, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes hebt geboden: als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, want daar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Ze zijn toch dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Ach Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Tot zover onze schriftlezing voor vanmorgen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, er was dus een boer die aardappels verbouwde. Hij was een gelovig mens. Heel actief ook in de kerk. Alleen hij stond niet zo bekend als vrijgevig. Aan tafel voor het eten ging hij altijd hardop voor in gebed. En dan zei hij elke dag, bij de warme maaltijd, wilde zijn met allen die honger lijden, geef hen alstublieft te eten. En op een dag zei zijn zoontje: papa, ik wou dat uw aardappelschuur van mij was. De boer trok zijn wenkbrauwen op en zei: waarom, jongen? Waarom zou je dat willen? Nou, zei het jongetje, Als de aardappelschuur van mij was, dan kon ik uw gebed verhoren. Dat is nou precies waar we het ook vanmorgen over willen hebben. De twee B's. Bidden, ja. Dat is het eerste. Maar het werkt, ik zei het al, als een boemerang. Je kunt hem weggooien. En dan, als je dat dus kunt, dan cirkelt hij wat rond. Ik vind dat altijd heel knap, hoor. En op een gegeven moment komt hij weer terug. Bij jou. Je hoeft soms alleen te bukken. En soms niet eens. En zo is het ook met gebed. Je kunt bidden voor mensen om je heen. Mensen ver weg en mensen dichtbij. En wat gebeurt er dan? Dan komt dat gebed als een boemerang ook weer bij je terug. Leg je vraag voor aan de Heere God. En hij legt het in je hart. En jij, wat doe jij? Nehemia. Hij woont in Susa, in het koninklijk paleis. Paleis van de Meden en de Persen. Maar Nehemia is Jood. Susa, niet zijn eigen stad. Dat is Jeruzalem, 2000 kilometer verder weg. Joden zijn weggevoerd, in ballingschap, uit Jeruzalem gevangen. In Babylonië, nu Irak. De tijden zijn veranderd. Babyloniërs zijn verslagen door de Meden en de Persen. En koning Kores van de Meden en de Persen heeft tegen de Joden gezegd: jullie mogen terug naar huis, terug naar Jeruzalem, naar de tempel, om die weer op te bouwen. Ja, en de tempel is weer opgebouwd, maar de rest van de stad. Eén grote puinhoop. Stad zonder muren, onveilig tegen invallen van vijanden. En dat is nou wat Nehemia hoort. Als een broer van hem uit Jeruzalem bij hem op bezoek komt in Susa, gaat slecht met het volk. Het volk dat terug is gegaan. De motivatie om verder op te bouwen, helemaal weg. Niets van over. En Nehemia, nou als schenker, zeg maar topadviseur van de Alleenheerser Artaxerxes. Nehemia moet uiterst intelligent geweest zijn. Heel begaafd. Dat hij daar bij Artaxerxes adviseur was. Maar ook integer. Kom je dat nog tegen? Anders kom je niet op zo'n toppositie terecht bij de koning aan het hof. Hij is Joods. Zijn ouders hebben hem de naam Nehemia gegeven. De Heere troost betekent dat. Hij is grootgebracht met de naam van de Heere. Opgevoed met de geboden van God. En als je dat ook meemaakt, dat je opgevoed wordt, dan hoop ik dat je momenten hebt dat je er ook blij mee en blij om bent. Soms lijkt het een hele opgave. Ja, maar dat je God leert kennen van jongs af aan. Hij je redder, hij je heer, hij je schepper. Hoe er ook aan getornd wordt. En zo Nehemia, de Heere troost aan het hof. Hoe kun je functioneren, hè? Met die achtergrond aan dat hof. Daar is vuiligheid en immoraliteit. Uitspattingen van drank en seks. Oh, daar weet u alles van, hè? Gisteren kon je er nog heel veel van zien ook. Ik zag het gisteravond toen we weer thuis waren op het nieuws. Maar daar is het aan de orde van de dag.
Denk maar aan het boek Esther. Wat moet zo'n integere man met Joodse wortels op zo'n plek? Heeft hij zijn achtergrond verloochend? Is hij ook meegegaan? Is dat de reden dat Nehemia daar blijft aan het hof? Nee, daar geloof ik nou niets van.
Nee, ook als je zo verder leest.
Als zijn broer Hanani vanuit Jeruzalem op bezoek komt in Susan, dan is de eerste vraag die Nehemia stelt: hoe is het met de Joden? Hoe is het met Jeruzalem? Nehemia weet zich verbonden met het volk van God, met Israël. Hij is het niet uit zicht verloren, niet vergeten. Hij heeft zijn geestelijke achtergrond niet verloochend. Blijkbaar heeft hij ergens bewust gekozen om daar aan het hof te werken. Als een soort roeping ervaren, als adviseur, topadviseur ook nog aan het hof, waar heel veel dingen hem tegenstonden, toch daar als een roeping te werken. Om juist daar waar alle draadjes van de macht samenkwamen, hopelijk ook iets te kunnen betekenen voor het Joodse volk. Het is zijn verlangen om aan het hof God te dienen. En gaandeweg de dagen van bidden, en dan staat er ook vasten, hè, van worstelen met God, moet het steeds duidelijker worden voor Nehemia. Ik kan niet bidden voor de mensen daar in Jeruzalem en zelf buiten schot blijven. Ik heb hier een hoge positie in Susa. Ik loop elke dag bij de koning in en uit. Ik ben een van de mensen die hij vertrouwt. Misschien is het wel door de Heere God zo geleid. Als ik bid voor hen, dan is de vraag: wat kan ik zelf doen? En dat is dus de tweede B, bouwen. Je bidt en het is alsof God je op de schouder tikt. Wat denk je er nou zelf aan te kunnen doen? Die boemerang, dat gebed wat als het ware weer bij je terugkomt. Als je bidt voor iemand die ziek is, wat doe je dan zelf? Leef je mee? Laat je dat ook merken? Ga je op bezoek? Help je die ander? Ik weet, het is hier wat lastig, hè? Soms woon je zo ver bij elkaar vandaan en toch, ach ja, de meesten hebben wel een vervoermiddel ook, hè? Nehemia vast en bid. En vasten, ja, vind ik nogal eens wat lastig, hè? Vasten is jezelf gedurende een kortere of een langere tijd voedsel of iets anders onthouden om het gebed ook te onderstrepen. Vasten doe je om God op een intensieve manier te zoeken. Vastend bidden. Dat geeft eigenlijk aan dat Nehemia niet zomaar eventjes bidt voor de maaltijd, dank na de maaltijd. Heel kort, even voordat ik in de auto stap, 's ochtends kort bidden. Maar dat hij echt tijd en ruimte ervoor maakt. Dat hij zich met zijn hart, met heel zijn wezen, concentreert op God. Bewust tijd neemt. Dat je bewust tijd neemt in je agenda. De tijd voor vrij maakt, moeten we tegenwoordig, hè? Een rustige plek zoekt. Dat je innerlijk ook met aandacht en liefde je concentreert op God. En zo ook ontvankelijk wordt voor wat hij wil zeggen. Dat je je hart opent voor hem. En vervolgens ook met hem deelt wat je bezighoudt. Het echt aan de orde stelt bij God. Ja, en als ik dan eerlijk ben, vind ik dat soms best wel moeilijk. Om echt langdurig ook innerlijke rust dan ook te hebben. Want steeds weer komt er weer een stukje onrust ook bij mij, heel vaak. Dat alle gedachten dan op me afkomen. Wat er allemaal nog moet gebeuren, die dag. En soms ook dingen waar ik tegenaan loop, bij mezelf of bij een ander of in mijn werk. Het gezin. Soms zelfs twijfels aan het nut van bidden. En het spoelt zomaar over je heen. En dan kost het echt moeite, ja mij ook, om stil. En dan heb ik zo'n knielbankje ooit een keer via internet gekocht. Daar bij mijn knielbankje. Stil te blijven. En die onrust, gedachten die soms alle kanten opgaan. Dat ik me dan blijf richten op God. Mij helpt dan altijd, mijn ziel is stil tot God de Heer. Weet wel, van hem verwacht ik altijd weer, hè? En dat herhalen, biddend. Wanneer je bidt, ja, hoe gebeurt dat dan? Heb je dat wel, hè? Van die momenten dat je echt bewust kiest en nu maak ik tijd vrij voor gebed. Om bij God te zijn. En wanneer het er niet van komt, misschien is het dan wel goed om misschien zoiets als een vastentijd in te voeren. Tijd apart voor God. Je met hart, ziel, met liefde en aandacht open geven aan hem. Misschien wil je dat overwegen. Misschien wel komende week. Misschien juist als je vakantie hebt. En in Nehemia zo geconcentreerd bidt tot God, dan stelt hij vier dingen aan de orde. Eerste plaats, aanbidt hij de levende God. Hij aanbidt de levende God. Dan beleidt hij schuld voor God. Namens zichzelf. Namens zijn familie. Namens het hele volk. Noemen ze inclusief bidden, hè? Dat je, ik sta hier niet alleen, ik ben niet de enige. Nee, en als er zonde is in mijn leven, dan die mensen die bij mij horen, die delen daarin. Dat is heel Bijbels gedacht vanuit de generaties. Net zoals in de 10 geboden net, hè? 3, 4 generaties, ja. Je zou maar met zoveel generaties onder één dak wonen. Ja, dan deel je ook daarin, hè. Dus hij beleidt zijn eigen schuld, zijn eigen zonde, maar ook die van zijn familie en het volk waar hij deel van uitmaakt. Het past natuurlijk helemaal niet in onze wereld. Hè? Wij staan gewoon helemaal alleen. Hè? Ik maak het allemaal zelf uit en ik ga helemaal voor mezelf en ik moet mezelf verwezenlijken ook. En daar hebben ze allemaal cursussen voor en op mijn werk is dat belangrijk. En ach, op de basisschool begint het al, hè. Toch zo doet Nehemia dat. En misschien gaat hij daar ons ook wel in voor en laat hij ons zien hoe dan. En dan doet Nehemia, dat is derde, een beroep op Gods trouw. God laat nooit los wat zijn hand begonnen is. En als laatste, dan komt hij pas met zijn persoonlijk verzoek. Maar hij begint met God te aanbidden. En daar heeft hij dus tijd en ruimte voor gemaakt. Pas later komt hij met zijn eigen ding. Hij beleidt wie God is. Machtig, ontzagwekkend. Hij legt de nadruk op Gods grootheid. Zo heeft hij God leren kennen. De majesteit van God. Groot is zijn majesteit. Zo aanbidt hij de levende God. Zo prijst hij God om zijn grootheid. Dringt er ook bij God op aan. Hij is ontzagwekkend. God voor wie de vijanden maar beter kunnen vrezen. Want ze zijn niet bestand tegen zijn macht en zijn majesteit. Als er puntje bij paaltje komt, dan stellen die vijanden, ook al lijkt het nu daar ook in Jeruzalem niet op en ook in Babylonië niet, dan zijn de vijanden niets voor God. Hij is de schepper van alles wat leeft. Bij macht om alles te veranderen. Blijkbaar is dat ergens de werkwijze van de Heilige Geest. Als je concentreert en bidt tot God in een noodsituatie. Als je je richt op Hem, je concentratie op God richt. Op zijn grootheid, zijn heiligheid, zijn macht en majesteit. Dat de Heilige Geest je daarvan ook onder de indruk brengt. En dan wil de Geest bewust een stap verder zetten. Dat zie je ook bij Nehemia hier. Want als hij nederig, ootmoedig, schuld heeft beleden en een beroep heeft gedaan op Gods trouw, wat bidt hij dan op het slot? Als hij met zijn eigen dingen komt, laat me vandaag slagen. En dan staat het een heel aparte, nog even opgezocht, ook in een andere vertaling. Dan geef hem barmhartigheid, dus die dienaar, bij deze man. Bij deze man. En met deze man wordt in sommige vertalingen wordt er gewoon koning neergezet. Ja, dat staat er niet. Maar dat zetten ze er dan gewoon maar neer. Want met deze man wordt wel die koning bedoeld. Laat die koning welgezind zijn. Hij wil blijkbaar naar die koning, Tasastra, gaan en hem vragen om de bouwstop van de tempel in Jeruzalem op te heffen. En vervolgens wil hij vragen of hij, Nehemia, de gelegenheid krijgt om ook naar Jeruzalem te gaan. Om leiding te geven aan de herbouw van de muren van de stad. Ja, maar Nehemia, je weet toch, dat is onzin om te vragen. Want een Persische koning, hij roept nooit een eerder genomen besluit. Dat heet uit het boek Daniel, hè? Daniel 6. Met die wet van Meden en Persen. Nee, een Persische koning, wet is wet. Wordt niet veranderd. Uitgesloten. Je mag hem er niet eens op aanspreken. Laat staan dat hij jou gelegenheid geeft om naar Jeruzalem te gaan, om het werk uit te voeren. Jij moet God niet lastigvallen met van die onmogelijke dingen. Maar wie zegt dat dat onmogelijk is? Want wie heeft er, als het er omspant, puntje bij paaltje komt, touwtjes in handen? Dat is de levende God, de Almachtige. Hij heeft het voor het zeggen. Dat heeft Nehemia nou juist beleden. En als het er zo voor staat, en daar is hij van overtuigd, dan is ook die koning, inderdaad zoals in onze vertaling staat, maar deze man, een medewerker van God, ja, die grote koning en wereldrijk, in wezen een klein mensje, die als het erop aankomt, ook niet meer heeft in te brengen. Deze man, doordat Nehemia onder indruk is gekomen van de grootheid van God, verliest de koning zijn uitzonderlijkheid en wordt hij als het ware gedegradeerd tot een gewoon en kwetsbaar mens, zoals ieder van ons. Net zoals ieder mens moet ook de koning aan God gehoorzamen. En eerst
waren die koning en de bouwstop een niet te tackelen probleem. Maar het licht van Gods werkelijkheid verdampt de macht van de koning. En wordt die teruggebracht tot de proporties van een gewoon mens. Doordat Nehemia in zijn gebed zich concentreert op de grootheid en de trouw van de Heere God, komt die Artasastra in een ander licht te staan. En wordt het probleem van de bouwstop oplosbaar. En dat zie je hier gebeuren tijdens het bidden en vasten. En we zouden dat met een chic woord misschien wel een perspectiefwisseling kunnen noemen. Het verandert het, de manier waarop je naar de dingen kijkt, het perspectief. Een heilzame verandering van de zicht op de dingen. Wanneer je gebed eerst God prijst en looft en eert voor wie die is. Je concentreert op de Heere God, zijn macht en majesteit. En daar de prioriteit aan geeft. Dan lijkt het of dat God dat zegent op een bijzondere manier. Dan verliest het probleem in het licht van God zijn angstaanjagende trekken. Nehemia had het verlangen om de muren van de stad te herbouwen. En wij, wat kunnen wij er nou mee vandaag? Hè? Wat kunnen we geestelijk van leren? Van die herbouw ook, van de muur van Jeruzalem. Nou, dat bouwen begint niet met handen uit de mouwen steken en het maar uit eigen kracht proberen te doen. Nee, Nehemia is in eerste instantie, ik zie dat hij al om is, een man van gebed. Gevouwen handen, afhankelijk van God. Eerst stilvallen voor God en dan aan het werk. En hoe zullen we bidden? Nou, van Nehemia leren we dat we vastend mogen bidden. Het zou misschien wel mooi zijn als je dat zo met elkaar ook kunt afspreken. Zo net voor dat straks weer het winterseizoen begint. Dat je God ook gewoon vraagt, vastend, tijd apart zet. Heren, wat wilt u dat wij doen zullen? En als de beroepingscommissie op pad gaat, heren, wat wilt u dat wij doen zullen en waar wij naartoe zullen gaan? Wilt u ons wijzen welke wegen we moeten gaan? Dat is echt tijd apart zetten. Echt ook kiezen. Intensieve zoeken van Gods nabijheid. En dan zal het erom gaan dat we hem echt aanbidden. Dat we God ook echt aanbidden. Dat we hem ook echt eren om wie hij is. En daar de prioriteit aan geven. Vanuit de grootheid en de majesteit van God verandert het perspectief. Vanuit God gezien mogen we met Nehemia in geloof zeggen. En dat leest u in het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 2, vers 20. Ja, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij, noem je al zo, wij zijn dienaren, wij zullen dan opstaan en gaan bouwen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.